Ik denk dat we allemaal het fenomeen kennen, het fenomeen gezien hebben, van de vogels die in de lucht vliegen. Ganzen die vliegen in een V-vorm. We hebben dat waarschijnlijk allemaal wel eens gezien. En wat je dan ook vaak ziet, de ene kant is eigenlijk altijd langer dan de andere kant. En daar zitten bepaalde belangrijke principes achter. En daar wil ik even bij stilstaan. Wanneer ganzen met hun vleugels slaan, wat gebeurt er dan? Dan ontstaat er achter de gans een opwaartse luchtstroom. En wat zie je dan? De gans die daarachter vliegt, die vliegt als het ware in de luchtstroom van de gans die voor hem vliegt. En wat dat praktisch betekent, hij kan 70% harder vliegen als dat hij alleen maar op zichzelf zou vliegen, ergens helemaal alleen op zichzelf, ergens in diezelfde lucht. Dus door die V-formatie die we zien bij ganzen, wordt het elke keer de gans die achter een andere gans vliegt, wordt het zoveel keer makkelijker gemaakt om uiteindelijk te vliegen. Het tweede wat we zien is op het moment dat een gans uit die formatie gaat, dan voelt hij als het ware in ene keer die grote luchttegenstand en die tegenkracht waardoor hij eigenlijk alleen maar gelijk één ding wil. En dat is terug in die formatie. Want daar is het veel makkelijker en veel eenvoudiger voor die gans om daar te vliegen en om dan, als ik het zo mag zeggen, te profiteren van de lucht, die opwaartse luchtstroom die de vogel die voor hem vliegt, om daar gebruik van te maken. In de derde plaats, wat we zien in die V-formaties, is dat er vliegt er een op kop. En die pakt als het ware alle wind. Die pakt alle tegenstand, die pakt alle wind. Maar, wat gebeurt er? Ganzen, die kennen heel sterk het begrip van rotatie. Dus wat gebeurt er op het moment dat die gans die voorop vliegt, die pakt al die tegenstand, die pakt al die wind, maar er komt een moment dat hij te moe wordt. En wat gebeurt er dan? Dan gaan ze roteren. Dan pakt iemand anders, die pakt als het ware die koppositie. En zo gaat dat de hele tijd verder. Een vierde belangrijke principe is dat, en dat hoor je ook regelmatig, als zo'n V-formatie wat lager overkomt, dan hoor je die ganzen ook geluid maken. We noemen dat gakken, maar dat is wat ze doen. En daar zit een hele belangrijke reden achter. Degene die gakken, dat kunnen wij niet zien, dat kunnen we alleen maar horen, dat zijn alleen maar de achterste ganzen die dat doen. De voorste doet het niet. Die is bezig met vliegen. Die is bezig met positie houden. Die is bezig om te leiden. Maar de achterste ganzen, wat doen die? Die gakken. En waarom doen ze dat? Om degene die vooraan vliegen, die het meeste tegenstand hebben, om die te bemoedigen. Hou vol. Zet hem op. Wij zitten achter je. Wij staan bij je. Dat is het principe wat daarachter zit. En als laatste, wat er ook een bekend fenomeen is aan deze ganzenformaties, is dat er als er één tussen zit die echt ziek wordt en die naar beneden moet als het ware om rust te gaan vinden en om genezing te vinden, dan gaan er altijd een aantal anderen gaan mee. En die blijven bij die andere gans zolang het nodig is. Die blijven daar gewoon net zo lang zitten totdat die gans genezen is en weer teruggaat. Of dat een gans eventueel overlijdt. Maar ze blijven bij de zieke gans zolang als dat nodig is. En als je daarover na gaat denken, dan zie je eigenlijk hoeveel de natuur ons kan leren over het hemelse. Of hoe er in de natuur zoveel dingen zijn die ons kunnen helpen om te begrijpen hoe het leven van ons er werkelijk uit zou mogen, kunnen en uiteindelijk ook moeten zien. Ik wil een paar woorden lezen uit het Evangelie van Johannes. En in het Evangelie van Johannes, in hoofdstuk 13, wat hebben we daar gezien? Daar is Jezus. En wat gaat hij doen? Die gaat de voeten wassen van de apostelen. Of van de, wat we toen als het ware nog noemden, de discipelen. En dan staat er in vers 12. Toen hij dan hun voeten gewassen had en zijn kleren weer had aangedaan, ging hij weer aanliggen en zei tegen hen, ziet u in wat ik aan u gedaan heb? U noemt mij meester en heren. En u zegt het terecht, want dat ben ik. Als ik dan de heren en de meester uw voeten gewassen heb, moet ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. Voorwaar, ik zeg u, een slaaf is niet meer dan zijn heer en een gezant niet meer dan hij die hem gezonden heeft. Als u deze dingen weet, zalig bent u als u deze dingen doet. Wat zien we hier? Probeer je dit eens voor te stellen. Probeer in je gedachten eens naar dat moment te gaan dat Jezus daar zit met zijn discipelen. En Jezus, zoals hij hier ook zegt, u noemt mij meester. En dat komt van het Griekse woord kurios. En het woord kurios betekent machthebber. Bij implicatie betekent dit, Jezus is degene die deze wereld heeft geschapen. Jezus is degene die als het ware kan zeggen, zon, stop. En hij stopt. Hij is degene die als het ware kan zeggen, water, gaat maar. En het water zal gaan. Hij is degene die alle macht heeft in hemel en op aarde. En daar zegt hij dan ook van, u noemt mij meester en heren, rabbi en kurios. En rabbi is dan het woord wat zegt dat Jezus de woorden sprak. Rabbies, dat waren mensen die gaven informatie door. En Jezus zegt, ik ben de machthebber van alle dingen. Ik ben de Heere. Ik mag spreken. Ik heb recht tot spreken. En wat ik zeg, dat klopt. Want hij zegt, dat ben ik. Maar dan zegt hij dit. Als ik dan de meester en de heren uw voeten gewassen heb, moet u ook u elkaars voeten wassen. Want ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat ook u zult doen zoals ik voor u heb gedaan. En ja, soms ga je die Bijbel eens wat lezen. En je gaat hem nog eens een keer lezen. En je blijft bij bepaalde punten eens een beetje stilstaan en een beetje doordenken. Wat gebeurt er dan? Over het algemeen dan zie je dat je dan in een wereld terechtkomt die eigenlijk zo anders is dan deze menselijke wereld. En dat is het ook. Dan zegt Jezus, vijanden, daar moet je voor bidden. Die moet je zegenen. Het kwade moet je overwinnen met het goede. Enzovoort, enzovoort. En dit is zo één van die dingen die wij ook tegenkomen in de Bijbel. Als we daar werkelijk de waarde aan gaan toepassen wat Jezus heeft bedoeld, dan zien we eigenlijk één belangrijk principe. En dat is, als gelovigen moeten wij elkaar dienen. Als gelovigen moeten we als het ware aan elkaars voeten gaan zitten, onszelf klein maken en zeggen, broeder, zuster, hoe kan ik jou dienen? Wat kan ik voor jou doen? Wat kan ik voor jou doen om jouw leven rijker te maken? Terugdenkend aan die woorden van Jezus, hoe kan ik mijzelf voor jou kleiner maken? Hoe kan ik mijzelf armer maken, zodat jij meer rijker kan worden? Dat is het doel van het geloof. En natuurlijk, dat speelt ook zo in onze gezinnen. Dat speelt ten diepste zo ook in de hele maatschappij. Want Jezus zegt uiteindelijk door Paulus heen, doet goed aan allen, maar in het bijzonder aan hen van het huisgezin van God. Dus wat zien wij in deze dingen? Het is eigenlijk heel simpel, het is eigenlijk heel makkelijk te begrijpen. Maar het uitvoeren is natuurlijk soms niet altijd even eenvoudig. Maar dit is wat Jezus zegt. Gaat aan elkaars voeten zitten. En maak die andere rijker door die persoon te verzorgen. En in het geval van Jezus was het de voeten wassen, wat in die dagen een heel belangrijk, essentieel iets was. Mensen liepen op sandalen. En om dan je dienstbaarheid aan iemand anders te laten zien, ging je de voeten wassen. Maar het was als het ware jezelf kleiner maken, jezelf armer maken, niet je eigen behoeftes voorop zetten, maar de behoefte van de ander. En dat is zo belangrijk. Dat is het christelijke leven. Dat is waar het om draait. En wat zien we vandaag? We zien vandaag, er is een belangrijke nadruk op kennis. Overal waar je maar gaat, er is een hele belangrijke nadruk op kennis. En wat heeft dat gebracht? Dat heb vaak meer ellende veroorzaakt dan dat het goed gedaan heb. Zeggen we dat kennis niet belangrijk is? Nee, kennis is heel belangrijk. Kennis is essentieel. Maar niet ten koste van dienstbaarheid. En dat is wat er gebeurd is in onze maatschappij. Kennis, 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 kennis. Dienstbaarheid, dat is een woord wat we vaak niet meer leren. Het is een woord wat ouders hun kinderen ook moeten leren. Zorg dat je iemand bent die de behoeftes van iemand anders serieus neemt. Zorg voor de anderen. Want wat doet dat? Dat brengt verbinding en dat brengt rijkdom. Denk maar terug aan de ganzen. Wat gebeurt er op het moment dat zij sterk in die V-formatie blijven? Dan maken ze het elkaar makkelijker. Want weet je wat er gebeurt in dat ware christelijke leven? De ene keer zit jij aan de voeten van een broeder of een zuster. Maar de dag daarna, dan komt jouw broeder of jouw zuster bij jou aan de voeten zitten. Want er is verbinding. Er is intimiteit. De andere weet wat er in jouw leven gebeurt. De andere weet waar jij worstelt. De andere weet waar jij jouw strijd voert. Want dat gebeurt op het moment dat er verbinding is. Dat gebeurt op het moment dat er intimiteit komt. Dat gebeurt op het moment dat je elkaar dienstbaar bent. Dan gaan die mondjes open. En dan gaan die mondjes praten over bepaalde dingen die je soms moeilijk vindt. Die in die individualistische maatschappij niet besproken worden. Want dan ben je een mietje. Of dan laat je over jezelf heen lopen. Of dan ben je dit, of dan ben je dat. En wat gebeurt er? Een maatschappij waar geen enkele mens meer is die echt gelukkig is. Allemaal gebroken. Allemaal pijn. En dat is nou wat Jezus wil doen in deze wereld. Wat Jezus wil doen in deze wereld door christenen heen, is om de kennis van Jezus bekend te maken, om zondaren zalig te maken, om zondaren aan de gemeente toe te voegen. Maar als ze dan toegevoegd zijn aan die gemeente, dan is het belangrijk dat wij iets leren van de gans. Zorg dat je vliegt in een V-formatie. En als je dat doet, dan maak je niet alleen jezelf rijker, maar dan maak je elkaar rijker. Dan zorg je voor verbondenheid. Dan zorg je voor intimiteit. In Matteüs hoofdstuk 20, vers 20 tot 28. Matteüs hoofdstuk 20, vers 20 tot 28. Toen kwam de moeder van de zonen van Zebedeeus met haar zonen naar hem toe. Zij knielde voor hem neer om hem iets te vragen. Hij zei tegen haar, wat wilt u? Zij zei tegen hem, zeg dat deze twee zonen van mij mogen zitten, één aan uw rechterhand en de andere aan uw linkerkant in uw koninkrijk. Waar was deze vrouw mee bezig? Deze vrouw was met haar kinderen bezig. Deze vrouw was met positie bezig. Jezus, als je straks in je koninkrijk komt, wat wil ik dan? Dan wil ik dat die ene zoon van mij aan de rechterkant gaat zitten en die andere zoon van mij aan de linkerkant. Jezus zegt dan in de eerste plaats, vers 22, u weet niet wat u vraagt. Kunt u de drinkbeker drinken die ik drinken zal en met de doop gedoopt worden, maar wie ik gedoopt word? Wat zegt Jezus hier? Jezus zegt dit, als ik het mag vertalen naar onze, hoe wij dat zouden uitdrukken. Jezus zegt hier dit, kan jij het lijden ondergaan? Wat ik moet ondergaan om uiteindelijk in dat koninkrijk als koning te fungeren. Want hun dachten van, oh, Jezus komt met dat grote paard. Jezus komt met goud en zilver. En dan mag ik aan die ene kant zitten. En dan mag ik aan de andere kant zitten. En dat kost helemaal niks. Jezus zegt eigenlijk, je begrijpt niet wat je vraagt. Waarom? Voor Jezus, om koning te worden in zijn koninkrijk. Wat moest daarvoor gebeuren? Daar moest hij voor gaan lijden. Daar moest hij voor gekruisigd worden. Daar moest hij voor sterven. Dat is wat er moest gebeuren. In de eerste plaats, ze begrepen niet eens wat het koninkrijk was. Ze dachten dat het fysiek was. Maar Jezus speelde elke keer weer terug, nee, het is geen aards koninkrijk, het zal een geestelijk koninkrijk worden. En om in dat geestelijke koninkrijk te komen, moet ik gaan lijden tot zelfs in de dood. En daar zegt Jezus van, heb je dat werkelijk begrepen? Of met de doop gedoopt worden waarmee ik gedoopt word? En zij zeiden, ja, dat kunnen wij. Maar ze wisten niet waar ze het over hadden. Jezus zegt in vers 23, mijn drinkbeker zult u wel drinken. En met de doop waarmede ik gedoopt word, zult u gedoopt worden. Maar het zitten aan mijn rechter en aan mijn linkerhand is niet aan mij om te geven, maar het zal gegeven worden aan hen voor wie het bestemd is door mijn Vader. Jezus zegt, ja, de tijd zal inderdaad gaan komen dat je inderdaad zal moeten gaan lijden voor mijn naam. Je zal gedoopt worden met de doop waarmee ik gedoopt ben. Daarmee gaf Jezus hen wel duidelijk aan. Je zal inderdaad moeten gaan lijden. Maar, zegt Jezus dan uiteindelijk, wie er aan mijn rechterhand zit of aan mijn linkerhand, dat is niet aan mij, dat is aan de Vader. En dan zegt hij dit. En toen de andere 10 dit hoorden, namen zij het de 2 broeders zeer kwalijk. Toen kwam Jezus bij hen. En toen Jezus bij zich geroepen had, zei hij, u weet dat de leiders van de volken heerschappij over hen voeren en de groten gezag over hen uitoefenen, maar zo zal het onder u niet zijn. Maar wie groot onder u wil worden, die moet uw dienaar worden. En wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Jezus zegt, in mijn koninkrijk, als je daar de grootste wil worden, als het ware terugspelend op de vraag van de moeder, zij zocht een grote positie voor haar 2 kinderen. Jezus zegt, in mijn koninkrijk werkt dat totaal precies andersom. In mijn koninkrijk, als je daar groot wil worden, dan ben je een dienaar voor de anderen. Dan ben je werkelijk groot. Of zoals hij zegt in vers 27, en wie onder u de eerste wil zijn, die moet uw slaaf zijn. Wat zegt Jezus hier? Heel simpel, heel eenvoudig. Zoals in Filippenzen gesproken wordt. Kijk niet alleen naar je eigen belang, maar let op het belang van de ander. En hij eindigt dan met die woorden, vers 28. Zoals ook de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Een van de mooie dingen van Jezus is dat wat hij vraagt, hij zelf heeft gedaan. In het geloof, daar wordt nog wel eens over de vraag gesproken, wie was nou Jezus? Was die God? Was die mens? En dan praten we over Jezus die op aarde wandelde. Was die God? Was die mens? Was die God en mens? Ik las daar laatst een artikel over in de krant. Dat er is een hele grote beweging die Jezus wil vergeestelijken. En wat dat eigenlijk betekent is simpelweg, ze kunnen niet altijd Jezus meer zien volledig als mens. Waarom? Dan zeggen de mensen, ja, maar goed, Jezus kon verleidingen weerstaan. Waarom? Omdat hij ook een beetje God was. Voor Jezus was het niet zo moeilijk om te sterven. Waarom? Omdat hij eigenlijk een beetje God was. En als je goddelijke machten hebt, ja, dan kan je alles. Maar wat leert de Bijbel ons? De Bijbel leert ons dat een mens, dat Jezus, Hebreeën hoofdstuk 1, een mens was met vlees en bloed. Jezus was mens. En wat dat misschien in het allerlaatste detail precies altijd helemaal betekent over Jezus, dat weten we misschien nog geen eens. Maar één ding weten we zeker. Jezus was volledig mens. Jezus heeft gestreden. In de hof van Gethsemane, zijn bloed of zijn zweet werd als bloed. Jezus was echt. Jezus was volledig mens. Jezus was volledig vlees en bloed. En nu zegt Jezus ook, zoals de Zoon des Mensen niet gekomen is om gediend te worden, maar om te dienen en zijn ziel te geven tot een losprijs voor velen. Broeders en zusters, hier zit onze uitdaging. Kunnen wij aan elkaars voeten gaan zitten? Kunnen wij onszelf klein maken? En kunnen wij onze broeder en onze zuster op die plaats zetten dat we met 100% interesse luisteren naar het verdriet en de pijn van onze broeder of zuster? En dan zeggen, wat kan ik voor jou doen? De ganzen hebben het al lang uitgevonden. En die profiteren al eeuwenlang van elkaars kracht. Van elkaars toewijding. Voor ons mensen blijkt dat toch vaak moeilijk te zijn. Zelfs voor gelovigen lijkt dat soms moeilijk te zijn. Maar dit is het hart van het evangelie. Dit is het hart van God. Dit is de hemel die spreekt. Dit is God die spreekt. Die zegt, broeders en zusters, leer om aan elkaars voeten te gaan zitten. En dien elkaar. Dat is zo belangrijk. Ook in de gemeente is dat een uitdaging. Zo ook nu in de tijd van corona. Wij hebben allemaal een bepaalde gedachte daarover en dat mag, dat is goed. We hebben allemaal een bepaalde overtuiging en dat mag en dat is goed. Dat laat alleen maar zien dat je individueel durft na te denken. Dat je individueel durft te kijken naar wat er echt gebeurt. Dat laat zien dat je individueel je verantwoordelijkheid durft te nemen. Al deze dingen zijn waar. Maar weet je, het zijn juist in tijden ook zoals deze, dat wij iets moeten leren van de gans. Zij blijven vliegen. Ze blijven doorgaan om te vliegen op een wijze waarin ze het elkaar zo makkelijk mogelijk maken en waarin ze tegelijkertijd elkaar verrijken. Want dat is wat er gebeurt. Mensen denken, wat moet ik aan de voeten van mijn broeder gaan zitten? Oh, mag ik mijn dingen niet meer vertellen? Mag ik mijn dingen niet meer laten horen? Moet ik altijd maar het belang van de ander hoger inschatten dan van mezelf? En het antwoord is ja. Maar het antwoord is tegelijkertijd. Het brengt verbinding. Het brengt verrijking. Want zo snel als jij aan de voeten van jouw broeder gaat zitten, is jouw broeder net zo snel om weer aan jouw voeten te gaan zitten. Maar wat hebben we nodig? We hebben nodig dat er mensen zijn die niet wachten. We hebben mensen nodig die niet zeggen, ja, maar jij eerst en dan zal ik misschien ook nog wel wat gaan doen. Wij hebben mensen nodig die die identiteit van Christus durven vastpakken. Die die identiteit van de hemel durven vastpakken. We hebben mensen nodig die zeggen, God hebt mij zo rijk gemaakt. Ik ga het andere mensen ook rijk maken. Want we doen het ten diepste uit liefde voor elkaar. Daarom doen we het. Niet omdat het moet, maar omdat het mag. En broeders, Dit is hetgene wat er gebeurt als je aan elkaars voeten gaat zitten. Je verrijkt de ander en je verrijkt ten diepste ook jezelf. Maar, nogmaals, het is ten diepste wel een opdracht. En wacht niet op de anderen. Maar zet, als ik het zo mag zeggen, dat virus van liefde in werking. En we zien in de wereld wat er gebeurt als er een virus komt. Voordat je het weet, is het overal. Laten wij dat virus in werking zetten. Laat het coronaverhaal maar aan God over. Wij nemen onze verantwoordelijkheid. Wij doen wat goed is. En voor de rest zijn uiteindelijk de dingen in Gods handen. Maar het is in onze handen of wij de keuze durven te maken. Om onszelf klein te maken. Om een slaaf te worden. Om een dienstknecht te worden van onze broeder en onze zuster. En natuurlijk, zoals we net zeiden, niet alleen in de gemeente. Maar Jezus zegt, doet goed aan allen. Op ons werk, houd het belang van je collega maar hoger dan je eigen belang. In het verkeer, houd het belang van de ander maar hoger dan je eigen belang. In je huwelijk, houd het belang van je man of van je vrouw maar meer belangrijker dan je eigen belang. God wil een virus in deze wereld sturen en dat heet het virus van liefde. Heb elkaar lief, zoals ik jullie heb lief gehad. Amen.